Hallo thuiswerker, wat fijn dat je luistert. In deze podcast hoor je over hoe we met elkaar in verbinding blijven. Ook op afstand, ook online. Want hoe kunnen teams en organisaties werken aan werkgeluk, terwijl we met z'n allen remote en hybride werken? Elke week spreek ik met experts op het gebied van tools, technieken en werkvormen. Mijn naam is Jasmijn Mioch en ik ben de gelukkige thuiswerker. Als facilitator van online sessies zie ik in de praktijk dat het kan. Jezelf zijn, bevlogen zijn, een team zijn, ook in online tijden. Welkom bij De Gelukkige Thuiswerker. Het is geen geitenwolle sok onderwerp. Waar denk jij aan bij het woord vitaliteit? Waarschijnlijk aan lekker bewegen en gezond eten. Margot van Hooijdonk is de vitaliteitversneller en helpt organisaties om medewerkers gezond en fit te houden. Van harte welkom Margot, fijn dat je er bent.
Ja, dankjewel Jasmijn, leuk.
Ja, geitenwolle sok onderwerp, dat is dus een gedachte van veel mensen, maar waar denk je eigenlijk zelf aan bij het woord vitaliteit?
Ja, nou zelf vind ik vitaliteit bijna gelijk staan aan energie, levenskracht, levenslust misschien zelfs wel. En voor mij is vitaliteit in ieder geval veel breder dan alleen gezonde voeding en sporten. Het gaat wat mij betreft ook heel erg over je mindset en over nou, de mensen met wie je omgaat, het werk wat je doet. Ja, dat je eigenlijk ervoor zorgt dat je genoeg energie hebt om de dingen te doen die je wil doen op een manier zoals jij ze wil doen.
Ja, energie. Ik vind dat meteen een heel mooi woord. En het komt ook heel vaak terug in deze podcast, De Gelukkige Thuiswerker. Zo hadden we ooit Martijn Aslander te gast. Hij zei, je moet geen tijd managen, maar energie managen. En eigenlijk hoor ik jou nu hetzelfde zeggen.
Ja, precies. Nou, dat is ook echt een van de topics waar ik me mee bezighoud. Omdat het zoveel fijner is als je je energie op een goede manier gebruikt. En dus ook overhoudt. In plaats van dat je er eigenlijk mee smijt en aan het einde van de dag uitgeblust op de bank belandt.
Ja, smijten met energie. Mooi dat je dat zo zegt. We gaan deze aflevering helemaal in op hoe we dat dan voor elkaar kunnen doen. En hoe jij mensen en organisaties ook daarbij helpt. Maar ik ben eerst eigenlijk nog wel heel erg benieuwd. Je zei, het is geen geitenwolle sok onderwerp. En dan hoor ik je toch een paar termen noemen, zoals mindfulness en dat soort dingen. Waarvan ik weet dat sommige mensen denken, geitenwolle sok, zweverig.
Ja.
Hoe zit dat precies?
Ja, ik heb inderdaad op mijn website ooit gezet dat ik 100% geitenwolle sokken vrij ben in mijn aanpak. En die kwam ook wel een beetje daar vandaan. Dat mensen, een aantal jaar geleden bij vitaliteit dachten aan een beetje highly met elkaar doen. Heel soft. De yogamatten die uitgerold moeten worden. Een controlpuppy om huffelen. Dat soort beelden hadden mensen een beetje bij vitaliteit.
Helemaal niks mis met yogamatten op de werkvloer trouwens. Ik weet nog wel dat ik ooit, toen ik nog bij de Universiteit Leiden werkte, dat we op vrijdagochtend met de gang yoga deden, wat echt geweldig was. Ja, alle mannen van de financiën, die sommigen keken toe en anderen deden gewoon gezellig mee. Het was echt geweldig. Ja. Maar goed, ik onderbrak je. Geen geitenwolle sok onderwerp dus.
Maar het mooie van jouw voorbeeld is ook eigenlijk dat je al zegt van dat doet zoveel goeds. Want je bent in beweging, er ontstaat verbinding, er wordt gelachen. Dus en dat is denk ik ook, als je dan nagaat, waar krijg je nou energie van? Dan zijn dat precies deze dingen. En energie uiteindelijk gaat dat natuurlijk ook weer het bedrijf als het ware in. En hebben mensen de energie om een extra stap te zetten. En daardoor floreert een organisatie. En waarom het dus geitenwolle sokken vrij is, is omdat het uiteindelijk ook iets oplevert om te investeren in het welzijn van mensen en in hun energie. En hoe je dat invult, dat moet je denk ik heel erg doen op een manier die past bij de organisatie en bij de medewerkers. Dus ik heb inderdaad klanten waar ze elke dag een vegan lunch serveren, waar ze op retreat gaan, waarin mindfulness gewoon net zo normaal is als inderdaad de vrijdagmiddag borrel. Maar er zijn ook klanten die steken hem lekker praktisch in. En dan gaat het wat meer bijvoorbeeld, doe je wat meer dingen die echt geschoold zijn op de wetenschap, over energiemanagement of over hoe het brein werkt. En dat kan allebei, alleen het is denk ik goed om te beseffen dat het, en dat bedoel ik eigenlijk met die geitenwolle sokkenvrije aanpak, dat het, dat het geen zweverig gedoe hoeft te zijn, dat het ook echt iets oplevert in uiteindelijk in keiharde euro's voor een bedrijf.
Ja, ik hoor jou wel 2, 3 super interessante dingen noemen. 1 wat ik uithaal is dat je zegt, er is geen one size fits all bij aanpak voor vitaliteit, dus het moet passen bij het bedrijf. 2 is, het gaat het bedrijf ook echt wat opleveren. Ook in euro's en in energie en in rendement. En de 3e is, Nou ben ik het zelf alweer kwijt. Je zei hele mooie dingen.
Misschien komt hij dadelijk weer terug.
Misschien komt hij dadelijk weer. Dat je dus, nou ja, in ieder geval dat er hele mooie aanpakken zijn. Als we nou even ingaan op, er is geen one size fits all. Hoe kom je er nou achter wat past bij een organisatie? Welke aanpak op het gebied van vitaliteit past?
Ja, nou, waar ik zelf heel erg in geloof is dat vitaliteit van binnenuit moet komen. En daarmee bedoel ik dat het heel erg vanuit de medewerkers zelf moet komen. En dat het dus super belangrijk is om mensen erbij te betrekken. En wat ik heel vaak zie gebeuren is dat het, nou, we noemen het dan een HR-feestje wordt. Ja, dat mensen denken, help, het verzuim schiet omhoog. Of we moeten nu ook iets met vitaliteit. Wat kunnen we bedenken? Nou, er wordt een plan uitgerold en die medewerker op de werkvloer denkt, wacht even, wat is hier gebeurd? En dit is totaal niet waar ik op zit te wachten. Dus ik denk dat als je wil onderzoeken wat past, waar behoeftes liggen van mensen, ja, vraag het ze en neem ze daarin mee. En daarbij wel één kanttekening, want doe het niet via een enquête. Die hoor ik namelijk ook heel vaak voorbij komen. Van, nou, we gaan een enquête uitzetten. Ja, en wat je dan krijgt zijn de geëikte dingen. Hè? Dus doe mij maar een sportabonnement. Of zorg voor een stazitbureau. Of de fruitschaal.
Ja.
Dan kom ik eigenlijk weer terug op het begin. Van ja, dat is niet wat vitaliteit is. Dus goed, daar hangt natuurlijk al een bepaalde methodiek achter. Maar doe het samen met de mensen om wie het gaat.
Ik weet wat de derde ding is. Dus doe het samen. Ik ga hem even samenvatten. Doe het samen. Vraag uit wat mensen echt willen. En doe het niet via een enquête, maar echt met meer verdiepende interviews. Wat ik ook heel interessant vond aan hetgene wat je hiervoor zei, was het punt dat het ook wetenschappelijk onderbouwd is. Ik denk dat mensen daar ook heel geïnteresseerd in zijn. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar mindfulness, is ook al jaren bewezen dat het gewoon heel goed is voor mensen. Kun je daar misschien iets meer over zeggen, over die wetenschappelijke onderbouwing?
Ja, zeker. Nou, en om even terug te komen op mijn intro van wat ik onder vitaliteit versta. Ik zei volgens mij geen mindfulness, maar mindset.
Oh, mindset, ja. Mindfulness is misschien mijn eigen verslaving.
Ja, zeker. Nee, maar dat maakt ook niet zoveel uit. Maar ik denk mindset is nog wat algemener. En mindfulness is inderdaad al wat meer een invulling van hoe je daar mensen kan helpen. En als je kijkt naar de wetenschappelijke onderbouwing, dan kan ik hem eigenlijk op twee manieren insteken. Want weten we gewoon vanuit bijvoorbeeld de psychologie, als het gaat om gedragsverandering, weten we heel veel over dat het brein bijvoorbeeld neurale paden aanlegt. En dan moet je het zo zien als je bijvoorbeeld, nou, laten we even een voorbeeld nemen. Mensen willen meer ontspannen. Kan je een leuke workshop aanbieden over mindfulness. Maar één workshop gaat je brein niet dusdanig veranderen dat mensen dat structureel gaan doen. Want De hele brein is zo aangelegd dat mensen keihard doorgaan, geen tijd nemen voor ontspanning en die deadlines willen halen. Dus je hebt echt, nou, bijvoorbeeld 3 maanden herhaling nodig totdat het brein zo is aangepast dat je zelf ook nieuw gedrag hebt aangeleerd en wel je mindfulness momentjes neemt.
Ja.
Dus dat is de ene kant van de wetenschap. En de andere kant is dat er inmiddels heel veel onderzoek is gedaan naar de effectiviteit van vitaliteitsprogramma's in bedrijven. Ja, en dat gewoon blijkt dat elke euro die je erin stopt, dat die 2 tot 6 keer, soms zelfs meer, wordt terugverdiend. En ja, mijn eigen kanttekening daarbij is altijd, dat ligt er natuurlijk ook een beetje aan waar je nu staat, hoe goed of hoe slecht het nu gaat. En ja, de effectiviteit van het programma wat je inzet. Maar de wetenschap is daarin heel duidelijk. Het levert echt uiteindelijk geld op.
Ja, mooi. Ja, want ik weet dat ik veel luisteraars heb vanuit de HR-hoek die natuurlijk geïnteresseerd zijn in, nou, wat levert het nou uiteindelijk op? En mijn vraag aan jou is ook wel, op welk moment kom jij nou binnen bij organisaties? Je hebt je eigen onderneming, je bedrijf, Vitali Blij, je eigen methode. Op welk moment komen mensen bij jou aankloppen van, Margot, help?
Ja, nou, heel vaak is dat als het niet zo goed gaat. Namelijk als het verzuim heel hoog is en zeker ook als organisaties of HR dan merken dat het verzuim niet zo makkelijk omlaag te krijgen is. He, dus de geëikte dingen zijn dan al gedaan, er worden gesprekken gevoerd, leidinggevenden worden meer achter hun broek aangezeten en toch blijft dat verzuim hoog. Ja, en dan beginnen mensen vaak toch een beetje te wiebelen op hun stoel. Maar ja, wat nu?
Ja.
Ja, misschien moeten we nog verder aan de voorkant gaan zitten. En dan gaan ze natuurlijk wel denken aan vitaliteit. En word ik vaak ingeschakeld. En soms, en dat vind ik vaak dan zelf ook wel heel leuk, is het echt vanuit de intrinsieke motivatie van een HR-manager of een directeur die zelf bezig is met vitaliteit, voelt wat het hem of haar oplevert en dan ook denkt, ja, dit gun ik ook aan de mensen in mijn organisatie. Hier wil ik echt iets mee. Dus dat is wat meer de... Hè, dan is de basis waarschijnlijk wel op orde, maar dan wordt het eigenlijk nog beter, dat idee.
Ja. Dus het gaat echt vanaf je startpunt. Waar sta je nu? In hoeverre je kunt bereiken op korte en wat langere termijn?
Ja, absoluut. Ja, weet je. Ik ben daar heel reëel in. Als de basis op orde is, kan je hier natuurlijk sneller stappen meenemen dan wanneer je 10% ziekteverzuim een soort van moet weg gaan werken. Ja, dat is gewoon niet van vandaag op morgen op te lossen.
En als we nou gaan kijken naar de ideale situatie, een organisatie waarin mensen energiek, blij, verbonden zijn met elkaar, vitaal. Hoe ziet hun gedrag er dan uit? En wat gebeurt er dan binnen zo'n organisatie met de mensen?
Ja, nou wat er gebeurt is dat, eigenlijk voel je dat als je binnenkomt, dat zie je inderdaad. Dus jouw vraag is heel mooi, want als ik even schets hoe het tegenovergestelde is, dat kennen we waarschijnlijk wel. Dat zijn gestreste mensen, mensen zijn niet blij, niet aardig tegen elkaar. Ze gooien dingen over de schutting qua werk delegeren of schuiven werk af, omdat ze gewoon overlopen. En het zijn vaak ook mensen die, nou, wij spreken al gehaast binnenkomen en ook gehaast weer naar buiten gaan met al die ballen die ze dan ook privé nog in de lucht te houden hebben. Ja, en als je dan even dat voor ogen houdt en dan het tegenovergestelde gaat visualiseren, ja, dan zie je dat bedrijven waar mensen vitaal zijn, daar heerst rust, ontspanning, is ruimte voor dat praatje onderling met elkaar, is er oprechte aandacht, hey, hoe gaat het nu met jou? Maar ja, zijn mensen ook productief? Hè? Dus het is niet alleen gezapig, we drinken lekker een thee met elkaar en het is fijn met elkaar.
Liggen de hele ochtend op je yogamat. Ja.
Precies, precies. Nee, juist de momenten dat er geknald moet worden en dat er een extra stap gezet moet worden, ja, daar hebben mensen dan energie voor. En dan gaat het ook als vanzelf, want vitale mensen zijn ook mensen die op de juiste plek zitten qua werk, die intrinsiek gemotiveerd zijn om te doen wat ze moeten doen, zijn daarin bevlogen. Ja, en als er dan iets extra's gedaan kan worden voor een klant, of net even een extra stapje gezet kan worden voor een patiënt, ja, dan hoef je ze dat niet te vragen. Dan gaat dat als vanzelf. En ja, dat zorgt natuurlijk ook voor, ja, de blije respons, blije klanten, blije cliënten, patiënten. Ja.
En dat draagt allemaal weer bij aan de doelstellingen van een team of een organisatie.
Exact, ja. Exact. En dat vind ik een hele mooie toevoeging die je doet, want ook daarin werd vitaliteit in de beginjaren nog een beetje weggezet als iets van dat gaat ook gebeuren of we doen even een projectje.
Of het is een pleister op het verzuim of zo.
Ja, we plakken de pleister en we kunnen het vinkje zetten. Hè? We hebben ook weer een workshop gedaan en nu gaan we gewoon weer door. Maar in mijn beleving is vitaliteit iets wat echt bijdraagt aan de doelstellingen van de organisatie. Dus ben je een zorgverlener? Ja, ik had bijvoorbeeld een klant, zij wilde de beste zorgverlener zijn op een bepaald gebied in de regio Amsterdam. Ja, en onze doelstellingen hebben daar heel erg aan gekoppeld. Want als jij een chagrijnige verpleegster aan je bed hebt, dan ben je niet blij als patiënt. Als je een arts hebt die je opereert met zwaar slaaptekort, waardoor hij fouten maakt, ja, dan ben je niet blij. Dus het raakt uiteindelijk heel erg bij aan, ja, wat je als organisatie wil bereiken.
Ja, ik zit weer te denken aan het voorbeeld van de yogamat. Het was helemaal niet heel gebruikelijk binnen de universiteit waar ik werkte, helemaal niet. Maar we deden dat met die gang, omdat wij gewoon allemaal enthousiastelingen waren. Ja. En een paar gewoon mensen er ook echt in mee wilden. En ik merkte dat er op die afdelingen die op die gang zaten ook meer ruimte was voor creativiteit, voor experimenten, fouten maken mag. Omdat we ook allemaal met elkaar, nou ja, die verbonding aangingen. En zelfs de mensen die niet medededen met de yoga, dat mocht natuurlijk ook gewoon.
Ja.
Die zaten wel in die vrolijke sfeer
ja,
en in de ontspanning. Dus dat was
ja, nou ben ik wel benieuwd, want waarschijnlijk een onbekende gast of iemand die bij jullie binnenkwam op de gang, die voelde dat ook ten opzichte van de gang, toch?
Ja, het was een hele fijne groep mensen. Ja,
ja te gek. Ja, en dat is een wetenschappelijke omgeving.
Ja, zeker.
Kan prima naast elkaar bestaan.
Ik hoorde jou ook net iets interessants zeggen van dan gooi je mensen er een workshopje in en dat werkt natuurlijk niet. Ja, ik weet dat jij zelf ook workshops aanbiedt en van alles doet. Als één workshopje niet werkt, wat werkt er dan wel?
Dan werkt de structurele aandacht voor vitaliteit. En een plan wat aansluit bij die organisatiedoelstellingen en wat aansluit bij de behoeften van medewerkers. Zodat je echte impact kan gaan maken. En dus niet één keer iets te doen, maar door consistent aandacht eraan te schenken.
En hoe ziet dat dan er bijvoorbeeld uit? Want ik denk inderdaad bij vitaliteit nog steeds ook wel aan gezond eten, genoeg bewegen, nou ja, rust, mindset dan, in plaats van mindfulness. Maar al die componenten. Hoe ziet dat eruit als je daarmee aan de slag gaat voor langere tijd?
Ja, nou ja, allereerst, eigenlijk waar we net al op kwamen, is het gewoon super belangrijk dat je een doel bepaalt met elkaar. Hè, dus bijvoorbeeld in een werkgroep of met de directie. Want vitaliteit, nou ja, we hebben het er nu ook over. Ja, wat betekent dat nou eigenlijk? Wat zien we daar allebei voor ons? En ja, waar gaan we dan naartoe? Dus die stip op de horizon, die moet duidelijk zijn. En natuurlijk ook de input van je medewerkers. Dus ik werk zelf heel graag met ambassadeursgroepen, waarin we eigenlijk een afspiegeling hebben van alle teams of afdelingen binnen een organisatie. Waarin ja, de mensen die enthousiast zijn over dit onderwerp zeggen: hé, hey, ja, ik wil daar graag een bijdrage aan leveren. En ik denk graag mee, ik doe graag mee. En ja, dat is wel nou, natuurlijk ook volgens een bepaald stramien dat je daar met elkaar over in gesprek gaat. En dan is het uiteindelijk, wat mij betreft, altijd de kwestie van doen. Dus ga wat dingen organiseren. En natuurlijk kan daar een workshop heel goed in passen, of een challenge. Of nou ja, toch zorgen dat er minder ongezonde dingen in de kantine liggen. Of dat er geen koeken voor het grijpen liggen, maar dat daar gezond fruit voor in de plaats komt. Het kan ook bij wijze van spreken meedoen zijn, of het kan ook zijn meedoen aan een goede doelendag. Weet je, als jullie daar als organisatie allemaal achter staan. En daarmee ook wat meer verbondenheid met elkaar creëren. Of ja, op die manier een wat hoger doel gaan dienen.
Mooi. Ja, dus verbondenheid met de organisatie, met de mensen. Maar ook echt met de maatschappij. Met maatschappelijke relevante doelen is ook onderdeel van vitaliteit.
Ja, ik heb een klant die dat deed. Omdat zij gewoon zoiets hadden van: hé, dit vinden we met elkaar belangrijk. En als organisatie ja, creëren we eigenlijk de setting waarin we dus met z'n allen aan dat goede doel kunnen bijdragen.
Ik vind het wel heel interessant wat je nu vertelt. Want vorige week was je te gast in deze podcast Marieke van Betekenisbaan. Marieke Jacobs. Ja. En zij vertelt ook veel mensen zitten op een plek en die voelen dat ze een bullshitbaan hebben. Omdat ze impact missen, maatschappelijke impact of betekenis. Ja. En zij helpt dan mensen om binnen of buiten hun eigen baan naar betekeniswerk ja, te helpen. Ja. En als ik jou hoor zeggen, vitaliteit kan daar ook bij bijdragen. Dus als je als mens, als medewerker voelt van, ik voel geen purpose, ik voel geen impact. En jouw bedrijf die pikt dingen op en die zegt, ja, we gaan met elkaar toch aan goede doelen werken en maatschappelijke impact verbeteren. Dan is op dat element, dat component van vitaliteit, ook een belangrijk middel om mensen te binden aan je organisatie.
Ja, zeker.
Te behouden.
Ja, zeker. En ja, ga maar na, weet je. Als je hè, we begonnen dit gesprek eigenlijk met dat vitaliteit gaat over energie. Er is volgens mij niks wat zoveel energie kost als jezelf elke dag naar een baan toe slepen. En dat gevoel hebben van, ik heb een bullshitbaan. Het lijkt me echt de horror. Ja. En hoe kom je dan thuis? Als je, nou ja, 8 uur, 9 uur lang daarmee bezig bent geweest, dan is je energie ook op. Dus zeker dat stukje zingeving, purpose, dat is zo belangrijk ook om mensen vitaal te houden. En natuurlijk is dat echt voor elke organisatie anders hoe je daar invulling aan geeft. Maar het belangrijkste vind ik, wat je ook doet, zorg dat het oprecht is. Zorg dat het consistent is. Ja, en daarmee bedoel
wat
ik...
mooi dat je dat noemt, dat het oprecht is.
Ja,
dus dat sluit ook weer aan met wat je eerder zei, want dat het echt moet passen bij een organisatie. Dus niet zomaar zeggen, oké, hier heb je een vegan maaltijd, terwijl je daarvoor nooit iets met dat thema hebt gedaan.
Mensen denken dan echt, oké.
Ja, wat is dit nou weer?
Hiermee. En dan kom je ook wel een beetje op wat eigenlijk het grootste probleem is binnen organisaties. Is dat er vaak, er zijn genoeg ideeën en genoeg plannen om mensen, hè, nou, om dingen te organiseren. Alleen medewerkers doen daar niet aan mee. Omdat ze het te druk hebben, omdat ze het nut er niet voor inzien voor hunzelf. Omdat het dus niet geloofwaardig is of aanvoelt. En ja, wil je mensen meekrijgen, ja, dan moet je op zijn minst het gevoel hebben als mens dat je denkt, oké, deze organisatie heeft oprechte aandacht en interesse in mijn welzijn. Daar begint het.
Dus als ik jou goed begrijp, is vitaliteit en het slagen ervan, er aandacht aan geven, heeft te maken met eerst een doel bepalen. Waarom wil je het? Moet passen bij je organisatie. Een derde component is zoek ambassadeurs die lekker aan de slag willen en organiseer. En organiseer activiteiten en initiatieven. En blijf dat doen, want dan anders beklijft het niet.
Nee, dat beklijft. En je leert ook steeds beter als organisatie wat past en wat niet past. Hè. Dus ik doe dit eigenlijk altijd volg door en met medewerkers, zeg ik dan. En ik zorg ook dat HR kennisdrager wordt van het onderwerp, zodat ze ook zelf daarmee verder kunnen.
Ja,
dus,
mooi.
Dat ze wat we net ook zeiden, hè, vitaliteit is meer dan voeding en beweging. Nou ja, ik neem ze mee in het model wat ik gebruik in bepaalde theoretische achtergronden, zodat ze ook ja, zelf snappen waar we mee bezig zijn. En het dus na onze samenwerking op die manier ook zelf voort kunnen zetten met die enthousiaste groep van ambassadeurs. Want ja, wat je zegt, het is nooit af. Hè? Dus je moet ook zorgen dat dat vuurtje aangewakkerd blijft. En dat kan je heel goed dan met elkaar doen. En dat vuurtje wordt alleen maar groter. Hè? Want niet iedereen staat meteen vanaf dag één te springen om mee te doen. Maar ja, als je dat maar volhoudt, dat zul je ook in jouw yoga-gangen hebben meegemaakt. Dat op een gegeven moment mensen dachten, hey, nou, oké, deze mensen hebben toch wel plezier en ze doen het goed. Ik ga ook eens meedoen. Ja, ja. Zo kan ik het. Het is iets van een lange adem.
Ja, en die yogagang, dat is ontstaan voor corona. En toen was het corona, moest ik allemaal thuis werken. En toen zijn we ermee gestopt. En daarna kreeg ik ook andere functies en ben ik voor mezelf begonnen. Dus, en het is volgens mij niet meer weer opgepakt. En daar ben ik wel benieuwd naar hoe jij dat hebt gezien. Die tijd dat we allemaal met elkaar thuis werkten. Wat er toen gebeurd is met vitaliteit.
Nou, twee dingen. Voor mijzelf was het heel mooi om te zien dat er dus meer aandacht kwam voor vitaliteit. Omdat we in één keer zo, ja, we zaten in een gezondheidscrisis tenslotte. En inderdaad, het thuiswerken had zo'n impact op ons. Dus mensen voelden in één keer wel het belang van vitaliteit. En ook de invloed van werk die daarin speelt. En er was gewoon hoge behoefte aan aandacht voor het onderwerp om fit en energiek die thuiswerkdagen door te komen. Dus wat dat betreft was het positief en dat effect is ook wel gebleven. Als je echt puur kijkt naar mensen, ja, dan is onze gezondheid voor veel van ons toch wel achteruit gegaan. Omdat we gewoon minder, met name minder zijn gaan bewegen en ook minder zijn gaan pauzeren. En ik denk dat de weerslag eigenlijk na corona pas echt kwam. Dus dat we weer die verandering door moesten van weer hybride gaan werken, terug naar kantoor, weer een nieuwe setting. Dus het stukje veerkracht was wel op.
En, ja, ik had heel mooi, mooi, interessant dat je dit zegt, want ik sprak laatst uitgebreid een luisteraar van deze podcast en ik vroeg haar, wat heb jij nou gemerkt nu we weer terug naar kantoor gaan? En ze zei, nou, coronatijd was iedereen zo effectief en productief aan het werk in het thuiskantoor. En die productiviteit, die verwachten we nog steeds, terwijl we wel weer naar kantoor gaan. Maar op kantoor hebben we inderdaad die pauzes met collega's en de koffies en de verbinding. Dus je kan niet en die pauzes en die koffies en de verbinding hebben en exact dezelfde productiviteit. Dus dat is waar zij zich heel erg zorgen over maakt. Dus de grote verzuim, toenemers als leidinggevende, grote organisatie. En ik moet zeggen dat ik me daar ook wel zorgen over maak. Hoe kunnen we zoiets nou aanpakken?
Ja, en ik denk, wat je zegt is natuurlijk waar. Het is denk ik ook, het gaat niet alleen om productiviteit. Want ja, juist door een keer een pauze te nemen of even koffie te drinken en misschien weer op een nieuw idee te komen door het gesprek met je collega, word je weer gestimuleerd in je creativiteit. Dus ja, wat versta je dan precies onder productiviteit? Dat zou ook mijn vraag zijn. Maar waar het denk ik om gaat, is dat er steeds iets anders van mensen wordt verwacht. En dat je je steeds opnieuw moet verhouden tot die nieuwe situatie. En dat je, ja, je hebt je leven inderdaad op een bepaalde manier ingericht. Nou, er zijn natuurlijk heel wat coronapuppies in huis gehaald en katten. En, nou ja, kinderen.
Die moeten ook verzorgd worden.
Ja. Moeten ook verzorgd worden. Nou ja, mantels, weet je. Dus ja, en in één keer heb je weer met die collega's te maken. En nou ja, mijn ervaring is ook wel, sommige bedrijven hebben echt gedacht, hé, dat thuiswerken is goed geweest, dat houden we vast. Zijn weer flexibel in. Anderen verwachten weer dat iedereen maar terugkwam naar kantoor. Voor anderen was het weer heel onduidelijk. Wat voor mensen denk ik uiteindelijk best wel stressvol is geweest. Omdat je gewoon steeds moet aanpassen. En kijk, dat is op zich kunnen we dat als mens heel goed. Hè? Maar daar komt hij weer. Als je je energiek voelt, dan is dat makkelijk. Want dan pak je je agenda erbij en dan organiseer je het allemaal. Maar zit je al op het nulpunt en is je batterijtje al in het rood, ja, dan is dit zeg maar de nekslag op een gegeven moment. En ik denk dat dat een beetje de after corona dip wel is geweest, of misschien nog steeds.
Ja, wat je nu zegt vind ik wel heel mooi, want vitaliteit heeft te maken met energie, hoor ik jou een paar keer zeggen. Ik vind dat heel mooi om te horen. En we leven op dit moment natuurlijk in een supersnel veranderende wereld, waarin mensen zich continu moeten aanpassen in nieuwe omstandigheden, nieuwe ontwikkelingen. En zonder energie lukt dat niet. Dus als bedrijven willen toegerust zijn op de grote ontwikkelingen die er gaande zijn, dan moeten ze gewoon zorgen dat hun mensen energiek zijn. Dan is dat ook hun verantwoordelijkheid misschien wel. Dat is ook een discussie. Ja. Is het de verantwoordelijkheid van het bedrijf of is het de verantwoordelijkheid van de werknemer? Dat hoor ik ook vaak. Ja, ik ben zelf van mening dat het van twee kanten moet komen, maar hoe herken jij dit of niet?
Ja, helemaal eens. Nou, ik ben het met jou eens. Het komt van twee kanten. Hoe ik het zie is dat je als werkgever, vind ik echt dat je de verantwoordelijkheid en misschien zelfs wel de verplichting hebt om zeg maar een gezonde werkomgeving te faciliteren. En dat begint ook heel bazaal, hè? Dus letterlijk de fysieke omgeving moet natuurlijk veilig zijn, maar ook de sociale, psychologische omgeving. Als je het hebt over nou ja, de MeToo-affaires
Ja.
en dat soort toestanden. Maar goed, het gaat dus ook wel over, ja, mag iemand vitaal zijn? Want ik kan wel denken, ik sluit om 5 uur mijn laptop af en ik zet mijn telefoon uit en mijn privéleven gaat aan vanaf dat moment. Maar als ik daardoor geen promotie meer kan maken, omdat ik s'avonds niet meer inlog of omdat ik geen mailtjes beantwoord om 11 uur s'avonds die mijn manager op dat moment verstuurt, ja, hoe vitaal is je organisatie dan? Dus, en dat bedoel ik ook, je kan wel een workshop geven over energiemanagement, maar als de manager of de directeur zelf vrolijk doorgaat met zeg maar wat minder
Ja,
energiegedrag wat
dus het
betreft.
begint ook met die rolmodellen in de
Ja.
hogere lagen van de organisatie. Ja.
Absoluut, want mensen kijken toch in die zin naar boven, wat doet mijn manager of mijn
Ja.
leidinggevende, mijn
Ja, ik heb
directeur.
daar wel ook een mooi voorbeeld van. Want in de coronatijd deed de organisatie waar ik werkte, deed mee aan de ommetjes-app. Nou, wel bekend van Erik Scherder, de Hersenstichting, moeten allemaal ommetjes doen. En nou, ik was daar fanatiek en ik hou gewoon van bewegen. Dus ik ging lekker stappen zetten de hele tijd. Ik dacht op een gegeven moment, oh, ik sta wel hoog in die lijst. Wat vindt mijn leidinggevende hier eigenlijk van? Want ik dacht, dat kwam bij mezelf, hè? Dat zat helemaal in mezelf. Maar op een gegeven moment zag ik dat de directeur van een andere afdeling, die stond bovenaan, helemaal van de. En toen dacht ik, als hij zo hoog staat, dan is het ook wel geoorloofd dat ik zo hoog sta.
Nou, precies dit. Precies dit. En dit zijn hele onbewuste processen. Want hier wordt waarschijnlijk niet eens over gesproken of wat dan ook. Maar jij zag eigenlijk daardoor van oké, het zit goed. Ik mag dit doen. En dat bedoel ik dus ook met die verantwoordelijkheid heb je als werkgever. En daarin komt dan natuurlijk ook weer die consistente aandacht en oprechte aandacht terug. Aan de andere kant, er zijn natuurlijk ook mensen. Ja, nee, laat ik het zo zeggen. Mensen hebben zelf ook de verantwoordelijkheid. Want natuurlijk, het is aan ieder voor zich hoe je je leven indeelt en wat je eet en hoe je slaapt. Maar ik zie hem in die zin wel ook heel plat. Van, ja, je hebt een arbeidsovereenkomst met elkaar en daarom ben je ook wel verplicht om fit en energiek aan de dag te beginnen. En als je dat structureel weigert of niet doet, ja, daar zit dan wel iets achter waar je denk ik ook het gesprek over aan kan en mag gaan met
Ja.
elkaar. Maar los daarvan, kijk, ik geloof erin dat iedereen intrinsiek het liefst happy wil zijn, zich goed wil voelen, gezond wil zijn. Niemand wil ziek zijn. Dus uiteindelijk komt die intrinsieke motivatie van mensen komt vaak vanzelf wel bovendrijven. En is het een wisselwerking tussen ja, wat de werkgever faciliteert en aanbiedt. En anderzijds ja, hoef je als medewerker ook niet overal aan mee te doen of alles te doen. Maar pik er wel de dingen uit waarvan jij zegt, hey, daar, ja, daar kan ik mezelf in verbeteren.
Ja.
En niet alleen omdat je dan de beste versie voor jezelf bent op de werkvloer, maar juist ook omdat je dan met energie nog thuis komt en de dingen kan doen voor je gezin of je hobby of andere dingen in je privéleven die je belangrijk vindt.
En dat wel een hele mooie uitspraak die je hier doet. Dus energiemanagement is verantwoordelijkheid van de medewerker en de werkgever, maar met als doel gewoon een meer volledige mensen zijn, met energie genoeg voor
Ja.
alle activiteiten in je leven.
Ja, want je neemt jezelf mee naar het werk, maar je neemt jezelf ook weer mee naar huis. En dat is
Ja.
één.
Oh, wat een prachtige uitspraak. Ja, we vliegen door de tijd heen vandaag. En ik heb eigenlijk nog twee vragen die ik je graag wil stellen. De eerste is, ben je zelf een gelukkige thuiswerker, Margot?
Ja, supergelukkig. Nou, kijk, jij ziet mij natuurlijk op beeld, want dit gesprek doen we via Zoom. En dan zie je ook dat mijn achtergrond nog een beetje kaal is. Maar dit is mijn thuiswerkkantoor, we zijn net verhuisd. Dus ik moet het nog een beetje aankleden. Los daarvan heb ik wel deze kant op heerlijk uitzicht op bomen en groen. Ja, dus
Ook heel
dat.
goed voor de energie en welzijn.
Ja, nou ja, weet je, de omgeving waarin je werkt is zo bepalend inderdaad. Dus dit helpt mij ook in creativiteit. Het is lekker licht, dus dat is super fijn. En ik hou er ontzettend van om soms gewoon in mijn grote roze trui en joggingbroek lekker thuis te werken. Lekker de focus taken te doen, dat helpt me ontzettend. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik heb natuurlijk ook heel veel thuis gewerkt. Ik ben ook blij dat ik het kan afwisselen met. Nou, sessies bij klanten. Ik heb ook een kantoor in een verzamel, nou ja, hub met andere vitale ondernemers. En
Oh,
dat doet
fijn.
natuurlijk ook goed, hè? Dus de
Ja.
combi is voor mij heerlijk. Maar
Toch ook
ik.
de inspiratie naar buiten. Ja, ik
Ja,
snap het helemaal.
zeker. Ja.
En dan de vraag waar ik graag weer af wil sluiten. Wat gun jij werk in Nederland? Als je kijkt over pakweg 5 tot 10 jaar. Hoe zien we er dan uit met z'n allen?
Ja, wat ik werk in Nederland gun, is dat vitaliteit een vanzelfsprekend onderdeel is binnen elke organisatie. En dat het dus niet meer wordt neergezet van, oh help, het verzuim is zo, we moeten nu iets met vitaliteit, of we doen even een projectje en we gaan weer door. Maar nee, dat echt wordt ingezien dat vitaliteit cruciaal is om mensen optimaal de beste versie van hunzelf te laten zijn. En ja, dat het dus ook in elke onderdeel van de organisatie terugkomt.
En ook toch nog een vervolgvraag, want ik vind het wel heel interessant. Het is natuurlijk een supermooi doel. En hoe realistisch denk je dat het doel is? Gaan we dat halen met z'n allen?
Oh, nou niet binnen 5 jaar.
Nee?
Nee, nou ja, gaan we dat halen? Ja, ik denk ergens dat we niet anders meer kunnen. Dat we gewoon, dus ik bedoel, er zijn zoveel mensen, hè, 1 op de 6, 7 mensen hebben burn-out-achtige klachten. Er zijn zoveel mensen die ook daadwerkelijk uitvallen met burn-out, wat gewoon tienduizenden euro's aan kosten met zich meebrengt. Dus aan de ene kant heb je wel die push eigenlijk, dat we denken, hé, we moeten iets. Aan de andere kant denk ik ook, nou ja, het hele bewustzijn groeit. Hè, ook als het gaat om de natuur, om klimaat, om plantaardig eten. En dat zijn allemaal wel onderwerpen waarvan ik denk, hé, we zijn steeds meer bezig met onszelf, met onze omgeving en hoe we duurzaam eigenlijk kunnen leven.
Ja, we kunnen
En dan,
niet anders meer.
we kunnen niet anders meer. En nou ja, ik heb zelf nog een jaartje of wat is het, 30 te gaan. Nou,
werkend,
misschien
ja.
Heel langer. Als het, je weet nooit hoe het zit met pensioenen. Zeker niet als zelfstandige. Dus zolang ik het leuk vind, ga ik zeker door. Maar nou ja, ik hoop toch als ik op een dag afzwaai, dat ik kan zeggen, hé, daar is echt iets veranderd in de wereld. Dus nou, laten we over 30 jaar nog een keertje afspreken.
Ja, leuk. Ja.
Tussendoor.
Ja,
dan
zit ik ook tegen mijn pensioen aan, denk ik. Ja, of dan mag ik, weet niet wat de leeftijd dan is. Maar ja, super. Dan blijven we in ieder geval heel fit en gezond. Ik vind het ontzettend leuk, Margot, dat je hier was en hebt gesproken over vitaliteit. Zeker geen geitenwolle sok onderwerp, wat mij betreft. En als je nou luisteraar bent en denkt, hier wil ik meer van weten, kijk dan even op de website van Margot. Haar bedrijf heet Vitali Blij en zij is de vitaliteitversneller. Margot, heel erg hartelijk dank.
Ja, jij ook. Dankjewel, Jasmijn.
Dankjewel voor het luisteren naar De Gelukkige Thuiswerker. Heb jij zelf tools en tips die iedereen moet kennen? Laat het me weten. Of heb je een prachtig praktijkvoorbeeld? Bel me dan gerust. Vond je deze podcast de moeite van het luisteren waard? Laat dan een review achter en deel de podcast in je netwerk of op social media. Veel geluk iedereen!